Goedemorgen gemeente. We beginnen vanochtend met een oefenlied. 247, de versen 1, 2 en 4. 247, 1, 2 en 4. Namens de kerkraad heet ik u allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat de heer Heco Kuipers uit Rotterdam. Het orgel wordt bespeeld door Jan Soert van der Vaart uit Oosterhout. En ik neem aan dat Fouk vandaag de lector is. Er was ook geen ander aanwezig, dus. Enkele mededelingen nog. Na afloop van de dienst drinken we koffie. Volgende week zondag is er kerkdienst in Maden. Mevrouw Marianne de Bruin uit Molenaarsgraaf zal dan voorgaan. Nog even over de collecte. De eerste rondgang is voor Stichting Hulphond. De tweede bij de kerk, voor de kerk. En bij de uitgang onderhoud het kerkhof. Ik heb nog twee kaarten wat ik even over wil zeggen. Het Ronald McDonald's Fonds stuurde een mooi kaartje als dankbedankt voor de gift van 509,50 euro. Dat was in de maand mei, geloof ik. Ik zet hem hier neer. En ik kreeg van Willeke van der Sluis, Willeke's Calé van der Sluis, nog een dankbetuiging. Naar aanleiding van het overlijden van haar man Frans, heb ik als kerkraad een kaart gestuurd. En ik zet hem ook hier neer. Straks bij de koffie, kunt u er even naar kijken. We beginnen nou vandaag met het lied 299. In die mogelijk zing dit staande. Ik wens u allemaal een goede dienst toe. En Heko, jou wens ik God zegen toe.
Onze hulp is in de naam des Heren. Hij die de hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Vader in de hemel, almachtige God, dank u wel dat wij zo tot u mogen komen deze morgen. Dat wij u mogen aanbidden, dat wij een vrijplaats hebben in u door Jezus Christus. Dank u wel, Heer, dat u ons hebt gemaakt naar uw beeld, uw evenbeeld. En dat wij zijn geschapen om u te aanbidden. Ook zo deze morgen willen wij bidden dat wij u mogen grootmaken, u mogen danken door de liederen heen, door de overdenking van uw woord. En alles, Heer, wat we mogen bidden in stilte in ons hart. Heer, dank u wel dat u hoort en verhoort. U bent onze levende God. onze hemelse Vader. En zo, Heer, willen wij deze samenkomst in uw hand leggen. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan verder met lied 409. 409. Ik zie een poort wijd openstaan. Zullen we samen bidden dat vele mensen die poort, die wagenwijd open staat, ook mogen vinden. Vooral ook in deze moeilijke tijd zullen we samen voorgaan in voorbeden. Vader, dit mooie lied zegt, er staat een poort wagenwijd open. Het is de poort van genade, waardoor wij u mogen vinden. Dank u wel, Heer, dat u uzelf hebt gegeven aan het ruwhouten kruis, om voor de mensheid te sterven, om genade te verleden en redding te geven, eeuwig leven. Heer, wij bidden voor zoveel nood, Heer, die er is in de wereld. We zien de spanningen toenemen. We zien de oorlog in Oekraïne, de spanning met Rusland en Amerika. Maar ook veel dichterbij, Heer, ook in Nederland, waar zoveel onrust is. Zoveel chaos, maar tegelijkertijd ook zoveel nood achter de voordeur. Nood waarvan wij nog niet eens notie hebben dat het allemaal plaatsvindt. Waar veel verdriet is, waar veel pijn is. Zoals ook vanmorgen al gesproken is over het loslaten van geliefden. die ons voorgaan. Heer, wij willen voorbeden doen voor al degenen die moeten loslaten, die in strijd zijn, die moeite hebben. Mensen die worstelen met kanker, misschien met het zicht op de dood. Heren, misschien wel heel dichtbij. Heer, geef genade. Heer, dat zij die poort van verlossing mogen ervaren, mogen zien en mogen grijpen. Zo willen we dat samen als gemeente bidden in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik wil overgaan tot de schriftlezing uit Marcus. Marcus 1, vers 1 tot en met 13.
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea lag, ligt voor de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van wilde dieren en engelen zorgden voor hem.
Ja, dank u. Wij gaan verder met lied 395. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? 395. En schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed, is kracht in het bloed. Weet dat de redding zoveel heeft gekost, daar is kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam. Het hand gaat rond als een briesende leeuw. Daar is kracht in het bloed, is kracht in het bloed. Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw? Daar is kracht in het bloed van het Lam. daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam. Tot deze is de volk voor u. Er is kracht in het bloed, er is kracht in het bloed. Er is kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam. Ja, ik wil overgaan tot de prediking van het woord. En mijn thema is vanmorgen: Jezus is sterker. Het kwam niet helemaal uit in het boekvertaling, maar dat geeft niet. Ik lees zelf de herziene Statenvertaling. En daar staan de dingen net even iets anders. En daar zal ook mijn prediking op terugvallen. Dus sommige woorden zult u niet herkennen in het boek, maar die staan dan in een andere vertaling. Jezus is sterker. En dat is altijd goed om te weten, dat Jezus sterker is dan wie dan ook. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms heb je nachten dat je niet zo lekker slaapt. En afgelopen nacht had ik ook zo'n moment. We wonen in een drukke stad en ik heb graag mijn slaapkamerraam open. En dan heb je altijd mensen die midden in de nacht wakker worden of wakker zijn. Feest vieren, lawaai maken, met de deuren slaan van de auto en dan word je wakker. En als je eenmaal wakker bent, dan valt het niet mee om weer in slaap te komen. En dan uiteindelijk lig je lang wakker en dan uiteindelijk gaat toch die wekker. Onverbiddelijk moet je eruit. Terwijl je denkt bij jezelf, nou, ik zou best nog wel eventjes mij willen omdraaien. Maar de samenkomsten gaan door en dat wacht niet. Maar goed, uiteindelijk heb je nu ook niet zo heel veel slaap nodig, naarmate je ouder wordt. Tenminste, ik weet niet hoe u dat vergaat, maar. En eigenlijk is dat in het Marcus-evangelie net zo. Marcus die valt eigenlijk met de deur in huis. Marcus die vertelt helemaal niet over de geboorte van de Heere Jezus. Hij vertelt ook helemaal niets over zijn jeugd. En de Heer Jezus is al 30 jaar oud als hij aan zijn bediening begint. Je kan zeggen, het is een heel sober begin van het evangelie. Een heel sober begin, een heel sobere omschrijving van Jezus Christus. Maar je kan ook zeggen, Marcus was to the point. Geen omslachtige verhalen, nee, hij kwam tot de kern. Waar gaat het nu werkelijk om? Ook de beschrijving van Johannes de Doper is heel beknopt. En dat lezen we ook in de Bijbel. De herziene Statenvertaling die spreekt over een engel. De NBG-vertaling die spreekt weer over een bode. En zo wordt hij ook wel genoemd, een engel of een bode. Over Jezus staat alleen dat hij uit Nazareth kwam. En voor de rest ook helemaal niets. En direct, en dat vind ik zo mooi van Marcus, hij begint direct te beschrijven wat Jezus heeft gedaan. En hij doet dat op een hele pakkende manier. Het evangelie van Marcus is in tegenwoordige tijd geschreven. En hij gebruikt veel het woord meteen. En dat lezen we dan in de herziene Statenvertaling, ook niet in het andere vertaling. Maar de herziene Statenvertaling die spreekt over meteen. In vers 10 en vers 12. Maar dat woordje meteen, dat komen we 42 keer tegen, alleen al in het Marcus-evangelie. En dat wil iets aangeven. En de hele stijl van het evangelie, dat ademt een sfeer van urgentie. Er is haast. Hij zegt als het ware, wat ik jullie nu over Jezus ga vertellen, dat moeten jullie echt weten. En Marcus, hij omschrijft Jezus als een man van actie. Hij stelt Jezus voor als een man die zijn woorden ondersteunt door daden. En Marcus legt de nadruk juist ook op het reddende werk van de Heer Jezus. En daarom ook de liederen die wij vanmorgen hebben gezongen. En daarom kan de lezer van Marcus' evangelie niet neutraal blijven. Het dwingt zijn lezer tot een keuze. Je moet in actie komen. Je moet je keuze bepalen. Het is een indringende oproep. En Marcus zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen jullie dat ik ben? Dus eerst de algemeen, wie zeggen de mensen? Maar dan komt hij to the point, nee, niet de mensen algemeenheid, maar wie zeg jij dat ik ben? Dan kun je afvragen van waar die urgentie, waarom is daar zo'n haast? Nou, men vermoedt dat het Marcus-evangelie is geschreven om dat eigenlijk in één keer te lezen tijdens de paasnacht. Net als de Joden gewend waren om bij de grote feesten de zogenaamde feestrollen te lezen. Dat waren de Joden gewend. Denk bijvoorbeeld aan het boek Esther bij het Purimfeest. Dan lazen de Joden heel het boek Esther. En dat is een behoorlijk boek. Nieuwe christenen, die brachten namelijk de paasnacht door biddende en wakende. En aan het einde van de paasnacht werden zij op paasmorgen gedoopt. En het voorlezen van het evangelie, dat hielp de gelovigen bij de voorbereiding op hun belijdenis en hun doop. Hun keuze om Jezus Christus te volgen. Nu vanuit die gedachte, die urgentie, dan begrijpen we ook dat Marcus niet eerst een hele omschrijving gaat geven over de geboorte van de Heer Jezus, over zijn jeugd. Nee, maar dat hij meteen begint bij de doop van de Heer Jezus. Heel het boek, of heel het hoofdstuk 1 tot en met 13, is gewijd aan de doop in zijn algemeenheid en een bijzonderheid over de doop van Jezus Christus. Eerst de doop die door Johannes de Doper werd verkondigd en gepraktiseerd. En vervolgens gaat Marcus over de doop van Jezus Christus zelf. Wel, de nieuwe christenen die op het punt stonden om gedoopt te worden, hoorden dat Jezus ook gedoopt was. En dat was voor hen heel bijzonder, dat hij die zonder zonde was, als zoon van God, dat hij gedoopt werd. En zo ervoeren zij door de doop een diepe verbondenheid met de Zoon van God. Nu hoofdstuk 16 van het Marcus-evangelie, dat doet veel meer uit de doeken wie Jezus was en wat hij allemaal uiteindelijk gedaan heeft. Nu, wat is het belangrijk? Kennis te nemen van wat Jezus heeft gedaan en wie Jezus werkelijk was en is. Er worden zoveel boeken, theologische boeken, maar ook boeken in zijn algemeenheid geschreven over Jezus. Maar veel van die boeken die hebben één ding gemeen. Ze zien Jezus in zijn algemeenheid als een voorbeeld. Als iemand die voor zijn waarden en normen stond. Hij stierf uiteindelijk voor zijn idealen. Jezus was een goed man, een goed mens, wordt dan gezegd. Maar het probleem is dat een Jezus die, zoals hij zegt, en vaak wordt omschreven in boeken mensen niet echt zal veranderen. En daarom, om werkelijk tot een verandering te komen, hebben wij het evangelie van Jezus nodig. En het evangelie van Marcus. Nu Marcus, hij begint zijn evangelie met een paar teksten uit het Oude Testament. En de inleiding die komt vanuit het boek Exodus en het boek Jesaja en vanuit het boek Maleachi. Dat is de inleiding van Marcus. En wat al gezegd is, hij wordt gesproken over een bode. Over een boodschapper. Het wordt ook wel gezegd over een engel. Niet letterlijk een engel, maar meer een engel in zijn vorm als een boodschapper. Hij die voor het volk uitgaat. Hij die ons voorbereidt op een ontmoeting met God. Het zijn de beloften die Israël eeuwenlang heeft gekoesterd. Ze hebben uitgezien naar de Messias. De Messias die Israël voorgoed zal bevrijden van het juk van de Romeinen. Want de Romeinen hadden het Joodse volk onder de knoet. De Romeinen die bepaalden wat er gebeurde. Het was de Romeinse wetgeving. Maar Jezus, hij zou komen om zijn volk te bevrijden als de grote koning. En die beloften die worden vervuld. In vers 7 dat spreekt over een God die als het ware op sandalen naar zijn volk toe kwam. En door deze citaten uit de Tora laat Marcus zien dat het evangelie van Jezus niet zomaar uit de lucht komt vallen. Het is een profetische vervulling van wat in de Tora eigenlijk al gesproken en geprofeteerd is. En het doel is van Gods handelen met de mens. Dat werd eigenlijk al in de Tora, voor ons het Oude Testament, al geprofeteerd. Jesaja bijvoorbeeld, die spreekt er al over dat Jezus als een lam ter slachting werd geleid. Dat hij voor ons mensen aan het kruis is gegaan om voor ons te sterven. En als God door zijn Zoon Jezus zijn voeten zet op aarde, dan worden de profetieën en de visioenen van de profeten letterlijk vervuld. En deze profeten die spraken over iemand die komen zou. Jesaja bijvoorbeeld, dik 700 jaar voordat Jezus werkelijk kwam. Zo ook bij Simeon en Anna. Een oud echtpaar wat zo lang uitzag en uiteindelijk baby Jezus in de handen mocht houden. Het volk, het Joodse volk, dat leefde in de verwachting. De verwachting van de komst van de Messias. Maar de vraag is, zouden zij de Messias herkennen? En wat betekende de komst van de Messias in hun leven? En dat wisten ze niet. Ze hadden geen idee. En om die reden zendt God Johannes de Doper als een wegbereider, een voorbereider. Hij moest de mensen voorbereiden op de komst van de Messias. Hij moest, als het zover was, de schijnwerper richten op hem. Op hem waarvan hij zegt, ik ben niet waard om de schoenriem van zijn sandaal los te maken. In Engeland werd vaak gekscherend gezegd dat als koningin Elisabeth ergens kwam, dat het altijd naar verf rook. Geen wonder. Want als de koningin kwam, dan werd alles opgeknapt. Alles werd geverfd, want koningin Elisabeth kwam langs. En zo is Johannes de Doper de boodschapper, de voorbereider, de wegbereider voor de grote koning. En dat is namelijk de betekenis van het woordje gereed. Gereed. Dat vinden we vers 2 en 3 in de herziene statenvertaling, waar staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. In vers 3. En de stem van iemand die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Nu, die uitdrukking was voor het Joodse volk heel concreet. In het Grieks staat daar het woordje etomazo. En etomazo, dat betekent zoveel als gereed maken. Ook wel noodzakelijke voorbereidingen treffen. Alles klaarmaken. Klaarmaken zoals we in de kerk de tafel gereed maken voor het avondmaal. Johannes, hij maakt de mensen klaar. Hij maakt de mensen gereed voor de Messias. Het volk Israël moest gereed zijn om hoog bezoek te verwachten. Want niemand minder dan God kwam naar de mens. En dat wordt duidelijk in de wijze waarop ook Johannes gekleed was. Dat vind ik ook zo bijzonder. Een mantel van kameelhaar. Een leren gordel om zijn middel. Hij at sprinkhaan. Hij at honing. En de Joden die zeiden: wat lijkt deze man veel op de profeet Elia. Want Elia zag er net zo uit als Johannes de Doper. En de Joden wisten maar al te goed wat dat betekende. Want Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament, die zegt in Maleachi 4 vers 5. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. En die dag is met de komst van Johannes, de doper, aangebroken. En hij predikte en zei: na mij komt hij die sterker is dan ik. En dat komt in de herziene Statenvertaling zo mooi naar voren. Die sterker is dan ik. Waarvan ik niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. En zo maakte Marcus de lezers, de hoorders duidelijk dat in de persoon van Jezus Christus God zelf naar de mens toe is gekomen. Waarom? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zodat hij zond zijn enige geboren zoon om te sterven voor een ieder die in hem wil geloven. Hij is aan ons mens gelijk geworden. Stel nu dat koning Alexander hier ineens door de deur naar binnen komt. Wat zou er dan met u gebeuren? Wat zou er met mij gebeuren? We zouden vol verbazing kijken. We zouden rechtop gaan zitten. We zouden nog eens eventjes extra ons colbertje opschudden. De dames zouden misschien een jurk nog even goed doen. Want koning Alexander komt binnen. Wauw. Laat staan dat God op bezoek komt. Ja, maar dan komt alles behoorlijk onder hoogspanning te staan. In de wetenschap dat zelfs koning Alexander op een dag zal moeten buigen voor de God van Israël. En dan komt al heel snel de vraag naar voren, waar ik ook zo over nagedacht heb tijdens de voorbereiding van de prediking: ben ik daar wel klaar voor? Ben ik wel klaar om de koning der koningen te ontmoeten? Is dat ook niet vaak de vraag van mensen die gaan sterven? Ben ik wel klaar om te sterven? Kan ik God ontmoeten zoals ik ben? De mensen in Israël die stelden zichzelf ook de vraag: ben ik klaar om Jezus de Messias te ontmoeten? De mensen die schrokken zich werkelijk een hoedje van dat wat Johannes de Doper predikte. En zo is het ook wel eens met iemand die gaat sterven. Ben ik klaar om God te ontmoeten? En tijdens de voorbereiding moest ik denken aan een voorval in de gemeente, jaren geleden. was een zuster die kwam al jaren trouw elke zondag naar de dienst. Maar haar man, maar die maakte haar eigenlijk wat min of meer belachelijk. Soms met kerst dan kwam hij mee of met Pasen. Dan zag hij hem nog wel eens in de dienst. Dan gaf hij nog wel eens even een hand. Maar voor de rest zag je hem nooit. Maar op een dag werd deze man ziek. En ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment zijn situatie steeds slechter werd, steeds slechter. En dat men uiteindelijk, en ook hij wist, ik ga sterven. En wat gebeurde? Op een dag, ik geloof een week, anderhalve week voor zijn sterven, werd ik gebeld. Hekel, wil je alsjeblieft komen? Want mijn man wil een gesprek. Hij wil heel graag dat je met hem bidt. Ik zeg, oh, ja, want hij is bang. Hij is bang voor de dood. En ik vond het zo mooi en dat je dan bij iemand mag komen om met iemand te praten, met iemand te bidden. Dat iemand uiteindelijk in rust kan en mag overlijden. En ik denk, ja, dat is ook genade. Hij is in zijn leven niks aan het geloof gedaan, maar op die grens van leven naar dood. Heel vaak komen mensen dan en gaan ze nadenken. Wat is mijn eeuwigheidsperspectief? Waar ga ik naartoe? We leven in een wereld waarin mensen niet meer geloven in een hemel, maar ook niet meer in een hel. Mensen die denken vaak, ach weet je, er is wel een hogere macht. Misschien is dat God, we weten het niet. Of het kan ook zijn dat mensen zeggen, weet je, het stopt. We gaan op in een, weet ik veel wat, leven absoluut niet. Maar hoe belangrijk is het dan dat je een persoonlijke relatie hebt met Jezus Christus? En dat was ook in de dagen van Johannes de Doper. Nu komt het erop aan. Ben ik klaar? En mensen beleden hun zonden, want ze werden wel getroffen door wie de Zoon van God was. En ze werden geconfronteerd met hun eigen zonden. En dan staat er vers 5, en heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan. Terwijl zij hun zonden beleden. Er waren zaken die moesten opgeruimd worden. Je hoort wel eens van mensen dat een dierbare stierf. En de nabestaanden die blijven achter met spijt en soms met wroeging. En de reden is vaak dat ze de kans niet benut hebben om dingen uit te praten. Ze hebben zo lang, jaren soms, in onmin met elkaar geleefd. Niet met elkaar gesproken. En dan gaat die bewuste persoon sterven. En de nabestaanden blijven achter. En dan is het van, had ik maar. Had ik maar een gesprek gehad met hem of haar. In de dagen van Johannes de Doper brachten de mensen alles in het licht. Alles. En ze maakten schoon schip. Nu trekken wij de lijn door naar vandaag, zoals wij hier bij elkaar zijn vanmorgen. Als we ooit voor God zullen staan, ben ik dan ook klaar om hem te ontmoeten? En mag die gedachte ons voorbereiden? Wat zou er dan moeten veranderen in mijn leven? Als ik vandaag of morgen mijn laatste adem uitblaas. Zou je dan uiteindelijk de vraag stellen, Heer, wat wilt u dat ik doe? En dat zijn indringende vragen. En naarmate je ouder wordt, ga je daar ook steeds meer over nadenken. En niet alleen als je oud bent, ook jonge mensen, die sterven soms heel vroeg en veel te vroeg. En misschien is het bij leven dat je je hand mag uitsteken naar iemand waar je al heel lang misschien mee in onmin leeft. Misschien dat dingen uitgesproken moeten worden. Dat je dingen in het licht brengt. Of misschien staat je geloofsleven op een laag pitje. Je leeft in een wereld, in een land, wat eigenlijk niets meer met God of gebod heeft. En je weet dat het anders kan, dat het ook beter moet. Maar vaak laten we het gebeuren, laten we het doorsudderen. En zo worden we geconfronteerd met een enorme kerkverlating. Mensen die kunnen het niet meer vinden in de kerk. Waarom niet? Wel, omdat ze toch iets missen in hun relatie met Jezus Christus. Misschien zit je geestelijk in een woestijn. Het is dor, het is droog. En ik weet uiteraard niet wat er in uw hart en in uw leven gebeurt. Maar is er één die dat wel weet? De grote en heilige God, die is in Jezus Christus naar ons toegekomen. Waarom? Wel om ons op te richten. Om vergeving te schenken. Om leven te geven door de Heilige Geest. En wat moeten wij doen? Wel, laten we ons niet door de daden van twijfel en ongeloof laten imponeren. Maar laten we onze blik richten op Jezus Christus. En hij wordt door Johannes genoemd in vers 7, na mij, die na mij komt, die is sterker dan ik. Johannes, hij was een dienstknecht. Hij was de grootste onder de profeten. Maar hij was een dienstknecht. En zelfs deze grote Johannes de Doper, hij zegt, die na mij komt, is veel sterker dan ik. Hij is de sterke God. En in die aanduiding zit een enorme bemoediging. Jezus is sterker. Dus je vraagt dus af, sterker dan wat? Wel, ik noem twee dingen. Als eerste, Jezus is sterker dan welke zonde dan ook. En ten tweede, Jezus is sterker dan welke zorgen dan ook. En Jezus weet raad met onze twijfel. Hij weet raad met ons ongeloof. Waar we uiteindelijk allemaal mee te maken hebben. Van tijd tot tijd. En wat ik zo bijzonder vind is dat er veel over die woestijn wordt gesproken. De woestijn als beeld van beproeving. Van aanvechting. Ook Jezus, hij werd na zijn doop naar de woestijn geleid, door de Heilige Geest notabene. In vers 12 tot en met 13 daar wordt hij door de Geest verzocht, wordt hij door de Satan verzocht. Maar hij was gelukkig toegerust met de Heilige Geest. En daarom is de woestijn een beeld van vruchteloosheid, van geestelijke dorheid. Ook een beeld van zonde. Jezus, hij maakt zich één met u en met mij en met de mensheid. En het mooie is dat Jezus in de woestijn sterker is dan de Satan. Het evangelie van Marcus is geschreven in Rome. Er is een bisschop met de naam Papias. En deze Papias die schrijft dat Marcus de secretaris of de vertaler was van de apostel Petrus. Dus het evangelie van Marcus is eigenlijk het getuigenis van de apostel Petrus. Het is geschreven in Rome in de tijd van keizer Nero. Nou, we weten dat keizer Nero was geen fijne man. Men vermoedt zo rond 65 na Christus. En net als Petrus, of als Paulus, wilde ook Petrus dat het evangelie naar Rome zou komen. En uiteindelijk in Rome is het Europa binnengekomen. En dat was ook het centrum, Rome was het centrum van de toenmalige wereld. En wat we ook weten is dat in de tijd van koning Nero, en men vermoedt dat hij het zelf heeft gedaan, dat een enorme brand Rome voor bijna, denk ik wel, voor meer dan 3/4 in as heeft gelegd. Deze keizer Nero die was volstrekt gestoord. Maar hij moest natuurlijk iemand hebben waar hij de schuld op kon afschuiven. En dat waren de christenen. De christenen hadden Rome in brand gezet, zei hij. Dat hebben de christenen allemaal gedaan. En wat gebeurde? Er brak een enorme vervolging los onder de christenen in die eerste gemeente. En deze christenen werden gekruisigd. Ze werden levend in brand gestoken. Ze dienden als lantaarnpalen langs de weg. En keizer Nero, hij vond het geweldig om met paard en wagen langs al die kruisen te rijden, langs al die mensen die in brand stonden. En wat ook staat in Marcus Evangelie, christenen werden voor de wilde dieren geworpen. Maar ondanks dat alles hebben de christenen het geloof nooit verloochend. Waarom niet? Wel niet omdat zij zo sterk waren, maar omdat zij werden vastgehouden door Jezus Christus. Omdat Hij sterker was en is. Omdat het getuigenis van Jezus Christus zo diep hun hart had geraakt, dat ze bereid waren om deze gruwelijke dingen te doorstaan. En daarom is de band van het geloof zo ongelooflijk belangrijk. Want Jezus laat ons door de Heilige Geest ons delen in zijn overwinning, die Hij heeft behaald aan het kruis op Golgotha. Het is de Heilige Geest die ons elke keer, in elke situatie, ons eraan herinnert. Jezus is sterker. En dit is nog maar het begin van het evangelie, van wat Jezus Christus heeft gedaan voor u en voor mij. Amen. Zullen we een moment nemen van stil gebed. Vader in de hemel, als wij zo in de stilte bij u mogen komen en uw woord overdenken, dan willen we ook bidden, Heer, dat u ons hart doorgrondt. U kent ons beter dan wie dan ook. U kent ons zitten en ons opstaan. U kent ons gaan en ons liggen. Uw woord zegt dat u bent met elke gedachte bekend. U weet alles. Alles. En Heer, wij willen bidden dat u door uw Heilige Geest in ons hart wil werken. Heer, dat wij de relatie met Jezus Christus ook deze morgen mogen onderstrepen. En u kent mijn broeders en zusters ook vanmorgen. Heer, u weet waar sommigen misschien doorheen gaan. Vader, wij bidden voor troost, voor bemoediging. Heer, dank u wel dat u de naprediker wil zijn van uw woord in ons alle hart. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan verder met lied 381. Daar ruist langs de wolken. Een lieflijke naam.
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan. Jezus, Jezus, uw naam zij de Heer, want gij zijt der mensen en engelen
bij gelegenheid geven om de offergave van morgen op te halen. Ik wil u vragen om met mij te gaan staan. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. God zegen en een hele fijne dag.